Goedemorgen. Wat goed dat jullie er zijn, door de sneeuw heen gekomen. Geweldig om samen met elkaar aan het begin van het nieuwe jaar God te aanbidden, te loven, te prijzen. Ook de mensen die nu thuis met ons verbonden zijn. Ik hoop dat jullie mee hebben gezongen, mee hebben geluisterd, maar in je hart dan meezingt. En ik vind altijd mooi als er een lied wordt gezongen als dat laatste. En dan is het heel klein en heel kwetsbaar. Maar de tekst is zo groot. Want wat je dan eigenlijk, als je het mee gaat zingen en je gaat inderdaad zeggen, doe uw wil in mij, dan geef je jezelf over aan hem, zodat hij met jou mag gaan doen wat hij wil. En dat zou mijn gebed zijn voor dit jaar. Doet u maar wat u wilt in mij en door mij heen. En tegelijkertijd is mijn ervaring ook, als je dat gaat bidden, dan doet de Heer dat ook. En dan betekent dat ook wel dat het niet altijd de makkelijkste weg is. Maar als je bereid bent om dat op het altaar te leggen, dan kan hij daar fantastische dingen mee doen. En ik wens ons dat allemaal toe, zo aan het begin van dit jaar. De eerste zondag van het jaar. En ik hoop met elkaar dat we een heel mooi, gezond en gezegend 2026 mogen hebben. Waarin alles van ons leven iets gaat weer spiegelen, iets laten zien van Jezus en van God de Vader. En dat we zo met elkaar gemeente mogen zijn, waarin deze omgeving zal gaan merken hoe geweldig goed God is. Wanneer je in de gelegenheid bent geweest om de infobrief te lezen, dan kun je hebben gezien dat ik een voorwoord schreef en dat ik het daar had over de hoop als een anker voor de ziel. Een anker voor de ziel. En ik had het geschreven en ik had het ingestuurd en toen dacht ik, ja, hier is nog veel meer over te zeggen. En eigenlijk bleef me dat constant maar bezighouden, dat anker voor de ziel, de hoop. En daardoor ontkwam ik er niet aan om voor vandaag ook daar een paar dingen nog verder over te willen delen met jullie. Vanuit mijn hart en ik hoop dat het, en ik bid ook en ik geloof ook dat het vanuit Gods hart is voor ons voor dit jaar. Niet alleen voor vandaag, maar voor dit jaar. De meesten van ons kennen wel die kettingjes of de symbolen van een kruisje en een hartje en het ankertje. En dat staat dan voor die drieslag. Geloof, hoop en liefde. Geloof, het kruis, de hoop, het anker en de liefde, het hart. En eigenlijk zijn dat van die dingen die zo bekend zijn voor ons allemaal. En misschien is het juist wel eens om goed om daarbij stil te gaan staan hoe belangrijk deze drie dingen zijn, want ze hebben alles met elkaar te maken. Vandaag wil ik stilstaan bij de hoop, maar hoop en geloof gaan samen. En Paulus zegt zelfs in 1 Korinthe hoofdstuk 13, in vers 13 zegt hij, in het hoofdstuk van de liefde, daar zegt hij, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Nou, die drie die zijn zo ontzettend belangrijk, maar die drie kunnen ook niet zonder elkaar. En vandaag wil ik in het bijzonder stilstaan bij de hoop, maar ook de relatie die dat dan heeft met geloof en met de liefde. Ik wil met jullie gaan lezen vanuit Hebreeën hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6 en dan lees ik vanaf vers 9. En daar lezen we het volgende. Ook al spreken wij zo, geliefde, wat u betreft, zijn wij echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. En hij zei, voorzeker, rijk zal ik je zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen en daar geduldig op gewacht te hebben. En mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het einde van alle tegenspraak. Omdat hij, dat is God, aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Tot zover. Hier staan al een paar keer de woorden hoop in genoemd, ook de woorden geloof en ook de belofte die God doet. En dat hoort allemaal bij elkaar, want daar is onze hoop op gericht. En als we nadenken, eerst maar even het begin over wat er staat, namelijk dat deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dan betekent dat dus eigenlijk dat anker een bepaalde werking heeft die voor onze ziel goed is. Als wij het hebben over onze ziel, als de Bijbel schrijft over onze ziel, dan gaat het heel vaak over ons leven. Maar wat houdt dat stuk dan in? Nou, met name, dat heb ik al eens eerder laten zien in een drieslag waar lichaam, ziel en geest zijn. In die ziel, daar zit ons gevoel, ons denken, onze wil en alles wat binnenkomt via onze zintuigen. Dat komt ook in de ziel terecht. En dat doet iets met jouw ziel, dat kan jouw ziel of richten op God en daarmee steeds dichter naar hem toe trekken, of bij God weghalen omdat je van de andere kant af beïnvloed wordt. Het lichaam, het vlees, is dat deel wat met de wereld is geconnect en waar vanuit de dingen van de wereld en de overste van de wereld dingen binnen gaan komen in jou. De geest is datgene wat is verbonden met God. En de geest wil jouw ziel beïnvloeden met de dingen die van God zijn. De dingen die van boven zijn, niet de dingen die van hier op aarde zijn. En daar zit die ziel, onze ziel zit in die strijd. Dat we aan de ene kant getrokken worden naar God en aan de andere kant getrokken worden door de wereld. En de keuze die wij dan in onze ziel maken bepaalt welke kant wij opleven. Als onze ziel kiest om God te willen volgen, om op hem te vertrouwen, om hem te bouwen, naar hem te kijken, dan zal het vlees moeten volgen. Maar als het vlees, jouw lichaam, jouw oude mens, jou meetrekt naar de dingen van de wereld, wat ook vaak gebeurt, dan zie je dat je meer van God gaat afleven. En dat is wat Paulus nu zegt, tenminste ik ga ervan uit dat Paulus de schrijver is van de Hebreeënbrief, kan ook iemand anders zijn, de meningen zijn erover verdeeld. Maar degene die dit schrijft, die zegt: de hoop die wij hebben is een anker voor de ziel, is een anker voor jouw ziel en dat anker dat reikt tot in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen. Dat betekent dat het anker voor onze ziel door Jezus als het ware meegenomen is en daar bij God ankert en jouw ziel mag daar vast in staan. En dat geeft hoop. Dat geeft hoop als je weet dat jij gericht bent op Jezus, dat je weet dat er een God is die zoveel van jou houdt, dat hij zijn zoon heeft gegeven voor jou, zodat jij niet meer alles zelf hoeft te doen, want dat kan je toch niet om bij hem te komen, maar dat je door geloof in zijn volbrachte werk mag vasthouden aan wat hij heeft, dan geeft dat hoop. En hoop is iets waar we niet zonder kunnen. Een ziel zonder hoop is hopeloos, dat is echt zielig. Een ziel met hoop is hoopvol. En dat is geestelijk. Ik ga niet zeggen geestig, geestelijk. Het is geestelijk. Omdat hoop is iets wat de geest jou geeft. Het staat vast en het is veilig. En daarom kan de Bijbelse hoop, die kan niet zonder geloof. En daar komt dat tweede element erbij. Hoop kan niet zonder geloof. Want wat zegt de schrijver in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus jouw geloof maakt dat datgene wat jij hoopt vast en zeker is. Zonder geloof kun je dingen hopen, maar dan is het een vraag of dat het überhaupt wel zal gebeuren. Hoop zonder geloof maakt dat iets een soort dagdromerij is. Ik hoop maar dat dat gaat gebeuren. Ik hoop maar dat het ooit eens zo zal zijn. En dan klinkt door die hoop klinkt al de twijfel eigenlijk heen. Maar die twijfel hoeft er niet te zijn als je geloof hebt. Want de geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Met andere woorden, als de Bijbel spreekt over hoop, de hoop in de toekomst, de hoop op wat God doet, wat wil doen, wat hij beloofd heeft, dan heeft dat allemaal te maken met wat je mag geloven in hem en van hem. Dus je kunt niet hopen zonder geloof en dan de zekerheid hebben zoals God die heeft bedoeld. Een voorbeeld daarvan wordt genoemd in het gedeelte wat we gelezen hebben. Daar staat in vers 13, want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. En hij zei voorzeker, rijk zal ik je zegenen en overvloedig zal ik je in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen en daar geduldig op gewacht te hebben. Dus hier wordt Abraham als een voorbeeld gesteld van iemand die een belofte kreeg van God en dat ook geloofde, in geloof aannam, ondanks dat de omstandigheden er anders naar waren. En omdat hij in geloof dat aannam, kreeg hij hoop voor de toekomst. Een ander gedeelte wat hierover spreekt, en daar gaan we even naartoe, is Romeinen. Romeinen hoofdstuk 4. En in Romeinen hoofdstuk 4, daar lezen we vanaf vers 18 het volgende. En dan gaat het ook over Abraham. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd, zie je die twee weer bij elkaar komen, dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was te doen wat hij had beloofd. En daarom ook is hem dat tot gerechtigheid gerekend. Met andere woorden, God beloofde aan hem, ondanks zijn hoge leeftijd, jouw nageslacht zal enorm groot zijn. Het zal zo groot zijn als de sterren aan de hemel, als je die zou kunnen tellen. En Abraham geloofde het. En Abraham keek om zich heen en hij keek naar zichzelf en hij keek naar Sarah en hij dacht, ja, menselijke wijs kan dit niet, maar God heeft het beloofd. En als God het belooft, dan is het mogelijk, want bij God is niets onmogelijk. Dat is het geloof waarin wij mogen staan met elkaar. Ik denk echt dat wij, dat geldt ook voor mezelf, dat we steeds meer mogen leren om God ook in alles echt te kunnen geloven of te vertrouwen dat het goed zal komen. Ondanks dat de tekenen waar je in leeft, de dingen die je ziet om je heen, misschien in je eigen leven, misschien bij anderen, misschien in de wereld heel groot, dat je denkt, Heer, hoe kan dit nu? Maar God heeft beloofd. En als hij jou iets belooft, dan is hij in staat om dat te doen. En jouw geloof is als het ware de deur die jou openzet om de belofte van God bij jou binnen te laten, zodat wanneer jij dat binnenlaat, jij hoop hebt voor de toekomst. Het is een anker van de hoop. De hoop is een anker voor de ziel. Dat betekent de hoop is gebaseerd op Gods belofte in Jezus, zijn Zoon. En dat is zo ontzettend gaan spreken voor mij in het afgelopen jaar. Een tekst uit Efeze hoofdstuk 2. En ik lees het nogmaals voor. Ik heb hem al eerder gebruikt. Maar misschien dat jouw hoop hier ook mee wordt gevoed. Jouw geloof misschien ook wel. Er staat dit in hoofdstuk 2 vers 11. Ik heb hem niet doorgegeven, denk ik, deze. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees, dat waren dus wij, en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd werden besnijders van het vlees, dat met de hand gebeurt, dus dat Joodse mensen ons als niet-Joden zo noemden, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in deze wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus Jezus dichterbij gekomen. Zonder dat wij Jezus kenden. Wij waren veraf, omdat wij er niet bij hoorden, om het maar even zo te zeggen. Het was bestemd voor Israël, bestemd voor de Joden. Het was bestemd allemaal voor hen. Het was Jezus die een Jood was, overigens geen Palestijn. Ja, dat is een dingetje wat tegenwoordig, ik wist niet eens dat het speelde. En in één keer zie ik het overal verschijnen. En mensen geloven het. En de Nederlandse televisie is daar zeker mee bezig. Die ging naar Bethlehem toe. Ik zal geen namen noemen, maar het begint met een V en eindigt op PRO. En ze gingen naar Bethlehem en ze waren daar een interview aan het houden met iemand, een non die daar was. En toen zei de interviewer, Bethlehem, dat ligt toch in bezet gebied? Dat is toch Palestijns gebied? Dus als Jezus is geboren in Bethlehem, dan is hij dus... Het was even stil en die vrouw zei met een glimlach, een Palestijn. En dat wordt uitgezonden op Nederlandse televisie. En mensen geloven het ook, hè? En soms denk je, wat een dommigheid. Hoe kan het dat mensen dit geloven? En aan de andere kant denk ik, nee, het is geen dommigheid van de mensen. Het is de slimheid van de geestelijke wereld. Het is de slimheid van de vorst van de duisternis die één ding probeert. En dat is namelijk om Jezus, Yeshua, weg te halen bij het Joodse volk. Zodat hun Messias niet meer bij het Joodse volk hoort. En ook nog een keer dat christenen daarbij bij de Israël wordt weggehaald. Want er zijn christenen op de hand van de Palestijnen en niet op de hand van Israël. Het is zo vals wat hier gebeurt. Dat er een scheiding wordt geprobeerd te maken tussen de Messias van Israël, die terug gaat komen als de koning van Israël, en christenen die daarbij mogen horen, maar dan niet meer bij Israël horen, maar aan de andere kant horen. Dit is wat de geestelijke wereld probeert. Hou je ogen open, lieve mensen. Want soms zijn dingen waar je een beetje om kunt lachen, om dommigheid, is eigenlijk iets heel wat funest is en wat in de wereld wortel kan gaan schieten. We hebben een hoop die vast is, omdat Jezus de Messias is van Israël. En dat Jezus de Messias gestorven is. En dat wij daardoor, dat wij ook bij Israël mogen horen. Dat is de hoop die we hebben. Eerst waren wij zonder hoop. En wat betreft de verbonden ook waren we zonder de verbonden. We waren vreemdelingen. Maar in Jezus zijn we dichterbij gekomen. En daarom is dat mooie wat wij straks mogen gaan vieren. Namelijk, dit is het... Het nieuwe verbond in mijn bloed, zegt Jezus. Dat betekent dat wij deel zijn geworden aan dat nieuwe verbond. Wat met Israël is gesloten, het huis van Israël, maar waar wij onderdeel van mogen uitmaken. Dat betekent, we hebben weer hoop. Voordat wij daarbij mochten horen, waren we zonder hoop. Maar nu hebben we hoop. Een vaste zekerheid voor de toekomst. Want Jezus is ook voor jou en voor mij gestorven. Zodat wij door de hoop heen mogen weten dat er een leven is, een toekomst is voor altijd bij hem. Er is hoop. Hoop dat gedragen wordt door geloof, doet dus eigenlijk wat een anker doet. Het geeft vastheid en zekerheid. Jouw hoop is dus niet zomaar iets wat jij zomaar hoopt, maar als het gedragen wordt in geloof, dan gaat het iets maken wat vast en wat zeker is. Waarom? Nou, dat laat Romeinen 8, laat ons dat zien. Vers 24, die had ik wel geloof ik doorgegeven. Want in de hoop zijn wij zalig geworden, zijn wij behouden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou je daar nog op hopen? Maar als wij hopen wat niet wordt gezien, dan verwachten wij met volharding. En dan zie je dat de hoop van datgene wat wij nu nog niet zien, een verwachting met volharding gaat geven. Namelijk op datgene wat nog komen gaat. Het is niet zozeer wat nu is. Wat nu is, daar hoeven we niet op te hopen. Wij weten dat Jezus is gestorven, dat Jezus is opgestaan en dat hij naar de hemel is gegaan. Jouw geloof laat jou dat weten. Dat is een zekerheid van alles wat jou hoopt en al het bewijs van de dingen die je niet ziet. Wij weten dat het waar is, maar je ziet het nog niet. Je ziet het in geloof, maar je ziet het nog niet recht voor je ogen. Maar er is een moment waarop beloofd is dat Jezus terug gaat komen en dat hij weer zal komen als de koning en gaat zitten op de troon van David. Dat is de hoop die er is. De hoop die voor heel de wereld daar is. Want alle volken zullen dan daar naartoe gaan en van daaruit het woord mogen ontvangen. Mogen knielen voor die koning. Bij die koning horen. Er zal een moment zijn dat de graven open zullen gaan. En dat degenen die ontslapen zijn in Christus, dat die met hem zullen zijn tot in eeuwigheid. Maar ook degenen die dan nog leven, als wij dat nog mogen meemaken. En jij leeft nog, dan ga je ook hem tegemoet. Dan zal jouw lichaam worden als zijn lichaam. En zal je met hem regeren 1000 jaar. Ik zie de blijdschap. Ah. Dit is de hoop die wij hebben, dit is het geloof wat wij hebben, dit is de verwachting die wij mogen hebben en dit is wat wij mogen verwachten met volharding. Jezus, dat zegt een gedeelte in Hebreeën wat we gelezen hebben, in Hebreeën 6. Jezus is de voorloper die het heilige der heiligen is binnengegaan. Dat wil zeggen niet het heilige der heiligen van een aardse tabernakel of een tempel. Nee, hij is gegaan in die tabernakel, in de tempel die niet door mensenhanden is gemaakt. Het is de tabernakel die Mozes te zien kreeg van wat hij wist. Ik moet het zo gaan maken op aarde. Die tabernakel op aarde was een afspiegeling van wat in de hemel werd gezien en wat in de hemel nog steeds is. En Jezus is in de hemel, in dat heiligdom binnengegaan. Hij is hogepriester daar voor jou en voor mij. Hij laat zijn bloed als het ware op de verzoendeksel daar komen, zodat jou en mijn zonden zijn vergeven, dat wij mogen komen tot hem en mogen horen bij dat grote plan wat God met deze wereld heeft. En dat is wat Jezus daar doet. Hij bidt en hij pleit voor jou en voor mij. Hij bidt en hij pleit voor ons allemaal als zijn volgelingen, de zonen en dochters van de Allerhoogste God. Hij bidt en hij pleit op dit moment voor jou, waar jij mee zit, waar jij mee worstelt, waar jij misschien in vast zit. Hij bidt en hij pleit voor jou. De dingen die in je gedachten komen, waar je maar niet los van kan komen. Hij bidt en hij pleit voor jou. De zonde die je begaat, zonder dat je dat weer wilde, maar je hebt het wel gedaan. Hij bidt en hij pleit voor jou. Zodat jij door zijn bloed vergeving mag ontvangen en dat je hoop hebt voor de toekomst en niet hopeloos bent. Lieve mensen, dit kan een jaar van hoop zijn. En ik hoop... En ik geloof dat dat in ons sterker gaat worden. Zodat we niet heen en weer geschud zullen worden door alles wat er gebeurt in de wereld. Dat we niet heen en weer geschud zullen worden wat er gebeurt in jouw leven. Maar dat we vast zullen staan in geloof, omdat er een hoop is die niet vervaagt, maar die vaststaat. Omdat hij het hemelse heiligdom is binnengegaan. En die hoop die is als een anker en die is in Jezus, met Jezus als het ware meegegaan en ligt vast daar in dat hemelse heiligdom. Wat geeft dan dus de hoop? Ik heb een paar dingen opgeschreven, omdat dat dus precies is wat een anker ook doet. In de eerste plaats geeft een anker, en dus de hoop, geeft zekerheid. Zelfs al in de Griekse en Romeinse literatuur was het anker was het symbool daarvan, van die zekerheid. Een anker doet je vaststaan. Vaststaan omdat Gods woord daar is, omdat Gods belofte daar is, omdat God een eed heeft gedaan, gezworen heeft bij zichzelf. Daarom mag je vaststaan in het geloof, in de zekerheid dat dat anker, die hoop, dat die vast is. Het geeft je rust, het geeft je vrede, het geeft je veiligheid. Vaak met een ankerplaats is vaak een plek waar de schepen kunnen verankerd raken. En waardoor het mensen die aan boord zijn met een sloep of een ander bootje naar de kust mogen gaan om daar even op krachten te komen. En daar is dan die boot, die is daar, die ligt daar. Ik heb een aantal jaar bij de marine mogen dienen en ik heb gevaren op een fregat. En een van de dingen die ik mocht doen was dan op de brug staan en dan mocht je daar zijn. En dan hoor je zo de zoomen van alle apparatuur en je had contact af en toe met de radar beneden van het zeebeeld. En je keek zo over je uit en als het dan langzaam donker werd, zag je in de kust zag je al die lichtjes gaan. En ergens gaf dat een soort rust. Het gaf een soort vrede. Ik stond daar wel eens gewoon stil te kijken en je gedachten konden alle kanten op gaan. Je hoeft niet te wachten houden of er iets ging komen, want er was weer iemand anders voor. Jij moest zorgen dat je bepaalde dingen in beeld bleef houden. Dat was een ankerwacht. Een ankerwacht is eigenlijk als volgt, als schip ten anker gaat en je wil weten of je nog op je plaats blijft liggen, dan moet je een aantal punten hebben die je in beeld kunt houden steeds. Het kan een vuurtoren zijn. Kan een bepaald groot licht zijn van een dorpje of een stad vlak bij de kust. Kan een boei zijn. En als je dat dat met elkaar zo met elkaar steeds weer verbindt, dan weet je dat je steeds een vaste plaats blijft houden. Je kan wat gaan draaien, ligt aan de wind, ligt aan de golfslag. Je kunt een beetje gaan, maar je ligt vast omdat jouw anker ligt verankerd beneden in een hele vaste grond. En dat gaat niet los. Als het wel los zou gaan, en dat kan, dan kun je over het anker heen gedrijven. En dan kan het anker dus losgaan, dan zul je het opnieuw moeten ankeren. Maar dan kun je dat zien aan de punten die je in de gaten had moeten houden. Het is een ankerwacht. En ik geloof dat het goed is als jij beseft dat jij ook een ankerwacht moet zijn. Want jouw anker ligt in het heiligdom. Jouw anker ligt bij Jezus vast. Maar af en toe kan het leven zo zijn dat je af en toe eens even moet checken of jij nog steeds verankerd ligt in het heiligdom, in de hemel. Hoe doe je dat? Hoe kun je verankerd zijn? Hoe kun jij een ankerwacht zijn? Hoe kun jij jouw hoop levend houden, vasthouden op de juiste manier zoals God het bedoeld heeft? In de eerste plaats, lees elke dag, het liefst elke dag, een stukje uit de Bijbel. Het liefst een stuk. Maar ik weet ook dat dat lastig is, niet altijd lukt. Dus lees in ieder geval een stukje. En lees daarin wat dat voor jou mag betekenen. Lees daarin wie God is, wie Jezus is, wie de Heilige Geest is. Lees over de mensen die jou zijn voorgegaan, hoe zij leefden in geloof en hoop. Maar lees ook voor jezelf. Dat is het eerste puntje van de ankerwacht. Dat is het eerste punt wat je in de gaten moet houden. Gods woord. Het tweede wat je in de gaten moet houden, ben jij nog op één lijn met Jezus? Doe jij nog wat Jezus van jou vraagt? Sta je nog vast in het geloof dat jij bent geworteld in het verlossingswerk wat Jezus voor jou deed aan het kruis van Golgotha en dat hij is opgestaan en dat jij mag leven geleid door zijn geest? Sta je nog steeds gericht op Jezus? Is Jezus nog steeds het punt waar jouw leven omheen draait als het ware? Het derde heb ik al even genoemd. Dat is luisteren naar de geest. Leer luisteren naar de stem van de geest. De stem van de geest kan op allerlei manieren tot je spreken. Hij kan tot je spreken met een soort, lijkt het wel een gedachte in je hoofd. En dan mag jij gaan ontdekken of dat de geest is of dat je eigen gedachten zijn. En dat kun je alleen maar ontdekken door het te toetsen weer aan het woord. En soms door het te doen. Want als je het doet, ga je ontdekken of het van jezelf is of niet. De geest kan tot jou spreken door andere mensen heen. De geest kan nu door mij heen spreken tot jou, maar hij kan ook tot mij spreken door jou heen. Als we met elkaar praten. De geest kan spreken door liederen heen die gezongen worden. In één keer raak je iets. En het is een lied wat je zingt tot eer van God, maar in één keer raakt die woorden raken jou. De geest kan spreken tot jou. Misschien wel door de situaties waar je in terechtkomt. En dat hij daarin spreekt en zegt van, en dit is waar ik je hebben wil en dit is waar ik je gebruiken wil. Er zijn zoveel eikpunten waardoor we mogen gaan leren om de stem van de geest te verstaan. Dus het woord van God is een stukje van de ankerwacht. Jezus zien, luister naar de geest. En het vierde is niet minder belangrijk, maar net zo belangrijk, bid en dank. Bid en dank, steeds maar weer opnieuw. Niet alleen maar bidden, niet alleen maar vragen, maar ook danken voor datgene zoals we net eigenlijk al begonnen zijn. Dank God voor datgene wat hij in jouw leven doet. Hoeft helemaal niet meteen hele grote dingen te zijn. Begin maar te danken voor die kleine dingen. Dat je inderdaad vanmorgen weer wakker mocht worden. Dat je weer op mocht staan, dat je gezond mag zijn. Daar kun je voor danken. Je mag bidden als je niet gezond bent of iemand waar je van houdt is niet gezond. Dan mag je ook weer bidden. Het is niet alleen maar danken, het is ook bidden. Maar beide. Ga niet alleen maar verlanglijstjes inleveren, maar dank ook gewoon onder alle omstandigheden voor alles. En dan denk je, ja, hoe moet ik dat dan doen? Nou, dat is de vijfde. Doe het samen met broers of zussen in geloof. Ga het niet alleen doen, maar doe het samen met anderen die jou kunnen helpen. Als jij het even niet meer ziet, als jij een van die punten niet meer ziet die jij als ankerwacht in de gaten moet houden, dan is er altijd iemand die jou wel kan helpen en die jou kan wijzen op het woord van God, op de Heer Jezus, op de Heilige Geest die tot je wil spreken, die samen met jou wil bidden en danken. Doe het samen met elkaar. Daarvoor zijn we aan elkaar gegeven als het lichaam van de Heer Jezus. We zijn onderdeel van hetzelfde lichaam en iedereen is een onderdeel daarvan. Zoals het brood wat we straks mogen eten, één brood is, maar in stukken is gebroken, zo mogen ook wij weten dat wij bij elkaar horen, ook zijn we allemaal anders. Geloof en hoop. Hoop, hoop als de anker voor de ziel, als de anker voor jouw gedachten, als de anker voor wat jij voelt, als de anker voor jouw wil, als het anker waar je vast aan mag houden. Die ankerwacht, hou die punten in de gaten. Deze 5, misschien zijn er wel meer, maar deze 5 zijn belangrijk. Er zijn altijd meer punten. Dan wil ik nog even met je terug naar Romeinen hoofdstuk 4. We hebben daar een stukje van gelezen. Romeinen hoofdstuk 4. Ik lees vanaf vers 23. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons namelijk, die geloven in hem die Jezus, onze Heere, uit de doden heeft opgewekt. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. En wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En dan komt het, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukkingen volharding teweegbrengt, volharding ondervinding, de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. We hebben hier weer het geloof, we hebben de hoop waar we vast in mogen staan. En er staat hier zelfs dat we mogen hopen, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid, de glorie van God. En dan staat er in vers 5, en die hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En daar zie je het prachtige werk van God. Die naast het geloof wat je hebt mogen ontvangen en naast de hoop die je mag hebben op datgene wat nog gaat komen, de liefde nu al in jouw hart heeft uitgestort. De liefde die meer nog is dan hoop en geloof. Die liefde die leeft nu ook in jou. Door de Geest is die in jou uitgestort. Als je in geloof op Jezus ziet, zal de liefde in jouw hart weer worden uitgestort. Omdat het zijn liefde is voor jou, maar ook zijn liefde door jou heen voor de ander met wie je mag optrekken. Of die op jou wegkomt. De hoop beschaamt niet. Dus ook al hoop jij op iets wat je gelooft, wat een ander nog niet ziet, maar door het geloof zie jij het wel. De hoop beschaamt niet. Waarom niet? Omdat dat iets van waar jij op hoopt, mag je nu al weten, namelijk de liefde van God. De liefde voor jou is uitgestort in jouw hart. Je weet dat je geliefd bent door God. Nu al hier. En dat je straks bij hem mag zijn, daar waar dat anker nu is. Daar waar dat anker nu is. Het mooie is, dat hoe meer je dat anker als het ware weer in wilt halen, des te dichter kom je bij het punt waar het anker is. Totdat je loodrecht daarboven staat. En dan kun je het vaak wel binnenhalen. Maar de bedoeling is niet dat je het binnen gaat halen, de bedoeling is dat jij wordt binnengehaald. De bedoeling is dat Jezus jou gaat binnenhalen in dat heiligdom waar hij nu is, waar het voorhangsel van weg is, gescheurd, omdat Jezus het volmaakte offer was voor altijd. En hij wil jou die hoop laten zien dat jij eenmaal met hem daar zult zijn, in de aanwezigheid van God. Want dat is het heilige der heiligen. Dat is waar Gods aanwezigheid ten volle is. Tussen de cherubim, bij de verzoendeksel. En daar mag je naartoe op weg zijn door het geloof en door de hoop die er is in Jezus. Door de liefde van God die in jou is uitgestort. Waardoor je eigenlijk een soort verlangen krijgt om nog meer van hem te ontvangen. Om nog dichter bij hem te leven. Dichter bij God. Dichter bij mensen. Om te leven in afhankelijkheid van hem en in gehoorzaamheid van hem. Om te leven op een manier zoals hij geleefd heeft en hij het aan jou en mij wil geven. Daar is onze hoop op gevestigd. Daar is de liefde voor uitgestort. De liefde, lieve mensen, de liefde als de hoogste wat er is. Geloof en hoop horen bij elkaar, maar kan niet zonder de liefde. De meeste van alle drie. Uit liefde heeft God zijn Zoon gezonden. En door liefde van God kun je hoop verbinden met geloof. Goed onthouden. Door de liefde van God kun je de hoop verbinden met geloof. Ik bid dat dit een jaar van hoop en verwachting zal zijn. Een jaar waarin de hoop, de verwachting, het geloof zo gaat groeien, nog meer gaat groeien in je. Vanwege het krachtige werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. De hoop en verwachting van het herstel van alle dingen waar God mee bezig is. De komst van de koning die weer terug gaat komen. Ik hoop en ik bid, ik geloof dat het aanstaande is, maar ik kan niet zeggen wanneer, dat weet niemand van ons. Maar als je kijkt naar de tekenen van de tijd, het gaat zo snel. De hoop, die verwachting dat Jezus zal regeren in Jeruzalem, vanuit Jeruzalem op de troon van David. Nu nog zit hij op de troon van de Vader aan de rechterhand. Nu zit hij nog daar. En dankzij zijn offer en zijn gehoorzaamheid mogen wij door geloof in de Heer Jezus deel krijgen aan de verbonden. Mogen we deel krijgen aan de intieme omgang met de Vader. En daarom mogen we met elkaar steeds weer blijven kijken naar wat Jezus voor jou deed. En daarom is het belangrijk dat we steeds weer met elkaar mogen gedenken en mogen vieren, dat zeg ik er ook bij, wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Daarom mogen we met elkaar het avondmaal vieren. Waarin we met elkaar de dood van de Heer gedenken en niet alleen gedenken, maar ook verkondigen. En niet alleen zijn dood verkondigen, maar ook zijn opstanding uit de dood. Het is een maaltijd om de dood van de Heer te denken, gedenken en prediken. En een hoop op het eeuwige leven door de opstanding van Jezus. Het is een maaltijd van geloof in zijn volbrachte werk en de genade van God door Jezus. Het is een maaltijd van liefde omdat God de Vader en Jezus ons zo lief hebben dat ze er alles voor over hebben gehad. Om ons bij zichzelf te krijgen in een intieme relatie. Gods liefde. Jezus' offer. De verzegeling met de Heilige Geest. Het is zo groot. Dat ik het niet in één preek of twee preken of in een jaar preken kwijt zou kunnen. Zo groot. We schieten woorden tekort. We kunnen wel geloven wat het woord zegt. En we kunnen aanvaarden dat het ook voor jou is en dat het hoop geeft voor de toekomst. Omdat jij mag leven door de liefde van Hem, die alles voor jou en voor mij heeft overgehad. Zelfs zijn leven. Halleluja. Ik wens ons allen een heel gezegend, hoopvol jaar, vol geloof en vol liefde. Amen.